Mededeling gemeente met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal, zo de Heer wil, huisbezoek zijn op maandagavond bij de familie J. van Nimwegen en de familie P. Tanis. Ook op maandagavond bij zuster Verbiest Sprong en bij broeder Boeter. En ook op maandagavond bij zuster de Keizer van de Slik en bij de familie D. den Haan. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen samen zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 4. Wij doen nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen in aansluiting het laatste vers uit Psalm 147, dat is het tiende. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen wandelen, zo wou hij met geen volken handelen. Daarna luisteren we naar de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in de profetieën van Ezechiël, daarvan het 33ste hoofdstuk. De versen 1 tot en met 11. We noemen nu Ezechiël 33, vers 1 tot en met 11, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 147, het tiende vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen Ezechiël 33. En des Heeren woord geschiedde tot mij, zeggen de mensenkind. Spreek tot de kinderen uws volks en zeg tot hen, wanneer ik het zwaard over enig land breng, en het volk des lands een man uit hun einde nemen, en die voor zich tot een wachter stellen, en hij het zwaard ziet komen over het land en blaast met de bazuin en waarschuwt het volk, en een die het geluid der bazuin hoort, wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, diens bloed is op zijn hoofd. Hij hoorde het geluid der bazuin, maar liet zich niet waarschuwen, zijn bloed is op hem. Maar hij die zich laat waarschuwen, behoudt zijn ziel. Wanneer daarentegen de wachter het zwaard ziet komen, en blaast niet met de bazuin, en het zwaard komt en neemt een ziel uit hem weg, die is wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed zal ik van de hand des wachters eisen. Gij nu, o mensenkind, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hen van mijnentwege waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, o goddeloze, gij zult de dood sterven. En gij spreekt niet om de goddeloze van zijn weg af te manen. Die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Maar als gij de goddeloze van zijn weg afmaant, dat hij zich van die bekeren, en hij zich van zijn weg niet bekeert, zo zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Daarom gij mensenkind zegt tot het huis Israëls, gij lieden spreekt al dus zeggende, dewijl onze overtredingen en onze zonden op ons zijn, en wij in dezelfde versmachten, hoe zouden wij dan leven? Zegt tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Tot zover de schriftlezing. We willen vanavond onze overdenking van de Dordtse leerregels voortzetten en de tekst is het laatste gelezen vers uit dit hoofdstuk. Ezechiël 33, het 11e vers, waar wij het woord van God en de tekst voor de prediking lezen. Zeg tot hen, zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood des goddelozen, maar daarin heb ik lust, dat de goddelozen zich bekeren van zijn weg en leven. Bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? En we lezen in het licht van dit schriftwoord de artikelen 7 en 8 van hoofdstuk 3 en 4 van de Dordtse leerregels. Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, de paragrafen 7 en 8. Daar zegt onze belijdenis in paragraaf 7... Deze verborgenheid van zijn wil heeft God in het Oude Testament aan weinigen ontdekt. Doch in het Nieuwe Testament, het onderscheid der volken nu weggenomen zijnde, heeft hij haar aan meer mensen geopenbaard. Van welke onderscheiden uitdeling de oorzaak niet moet gesteld worden in de waardigheid van het ene volk boven het andere. Of in het beter gebruik van het licht der natuur, maar in het gans vrije welbehagen en de onverdiende liefde van God. Waarom ook diegene wie buiten, ja tegen alle verdiensten zo groot een genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen, wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Doch, zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstig en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is, namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven, de rust der zielen en het eeuwige leven. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, God van hemel en aarde, wij mogen vanavond nadenken over het wonder van de prediking. En we hebben het gehoord toen we de belijdenis lazen en ook uw woord overdachten. Dat een wonder is wat u schenkt. De prediking is niet uitgedacht door mensen. De prediking is ook niet iets waar mensen zich ten diepste voor inzetten. Maar het is gave van u. En daarom komen wij tot u vanavond, nu het woord gepredikt mag worden, om te smeken of u, naar uw eigen toezegging, ook alles wilt geven in de prediking wat nodig is. Heren, wanneer we zien op onszelf, dan weten wij niet te preken zoals het behoort. En dan weten we ook niet te luisteren zoals het behoort. Dan hebben we de wonderlijke gaven van u nodig die onverdiend zijn. Schenk ze ons in het uitdragen van de boodschap. Wil u ons verstand verlichten en ons hart openen, opdat wij de boodschap ook mogen ontvangen en die boodschap onverkort in alle schriftuurlijkheid mogen doorgeven. En wil u er met uw geesteswerking zo in meekomen dat het ervaren mag worden dat gezelf de woorden wilde gebruiken en op de wagen van uw woord voorspoedig wilde rijden. Wil ons ook bij het luisteren alles geven wat nodig is, Heere. Want wij weten niet te luisteren zoals het behoort. Laat alle dingen die een hindernis kunnen zijn, genadig worden weggenomen, dat we niet slaperig worden, of door vermoeidheid vele woorden langs ons heen laten gaan, of omdat onze gedachten bezet zijn met allerlei dingen van dit leven en de zorgen die ons bezighouden. Heere, neem dat alles weg en maak ruimte en plaats in ons hart voor uw woord, zodat we luisteren mogen, en geef bovenal dat we mogen luisteren met een hart wat gebroken, wat geopend wordt. Want u wilt toch heel bijzonder de prediking van uw heilig woord gebruiken om zondaars harten te verbreken en om gesloten harten te openen. Heere, open dan de harten van jongeren en van ouderen. En geef dat zij die u niet kennen vanavond mogen zien dat wanneer we nog onbekeerd zijn, dat niet ligt aan u. Want u komt met uw welmenend woord en u roept elke preek die we hoorden. En daarin komt u als de waarachtige, als de God wiens bedoelen eenvoudig is en niet tweevoudig. U betoont in elke prediking ernstig wat u aangenaam is, namelijk dat zondaren komen en geloven. Heere, zou u er ons dan voor willen bewaren dat wij dat verdenken? Dat vooral wanneer onbekeerden soms zo in zichzelf gekeerd kunnen zijn, u van kwade trouw en van verkeerde bedoelingen zouden gedenken. Heere, neem dat weg. Dat slangengif in ons hart, wat soms met vrome woorden kwaad denkt van u. Maar geef dat we het volle woord, de volle raad van u mogen verstaan vanavond. Dat u roept tot bekering en dat wel meent. Dat dat ons mag verbreken. Want hoeveel roepstemmen van u waarin u welmenend tot ons kwam, hebben we niet versmaad en veracht wanneer we onbekeerd zijn. O God, breek ons hart aan stuk onder zoveel langmoedigheid en trouw en geduld. En laat het zien dat uw liefde oneindig is. We bidden u ook, Heere, voor degenen die met deze dingen worstelen. Die zichzelf bij de wereld niet kunnen scharen, want die band is gebroken. Maar die zich ook niet durven scharen bij uw kinderen, omdat ze in zichzelf niets dan duisternis en onbekeerlijkheid ontdekken. Heere, geef dat er vanavond iets open mag gaan van dat wonderlijke, wat in uw woord ligt opgesloten en wat ook in het belijden van de kerk wordt vertolkt, dat u blijft kloppen en blijft nodigen en dat ge geen lust hebt in de dood van de zondaar. Maar dat gelust hebt in zijn bekering. En u weet, een arme zondaar van zichzelf, dat hij die bekering niet op kan brengen. En dat dat komen en geloven wat u aangenaam is, dat dat bij hem niet te vinden is. Hij wordt hoe langer hoe meer herinnerd aan zijn onmogelijkheden. Maar dat zal hem toch uitdrijven, Heere. Omdat wat hij zelf niet kan en wat hij zelf niet heeft, wat eeuwig onmogelijk is, dat te zoeken bij u. O God, hoor dan naar het geroep van hen die gebonden zijn. Van hen die de weg niet zien. Van degenen die in het donker van hun ongerechtigheid of van hun eigen gerechtigheid gevangen zitten. En wil u komen en de koperen deuren breken en de grendels wegschuiven. En wil u laten zien wie ge zijt in uw gevende zondaarsliefde. We bidden u, wees met allen die u kennen mogen. Heer, uw volk moet het ook van die onverdiende trouw hebben. Van dat wonder dat u kwam met uw woord en dat u uit onweerstaanbare genade harten brak en deuren opende. En dat u toen het zo heel duidelijk bevestigde aan de harten van uw kinderen. Dat gemeend wat gezegd, dat ge ernstig roept en geen lust hebt in de dood van de zondaar. Heren, was dat een wonder wanneer we dat voor het eerst of opnieuw mogen ervaren. Dat ge altijd uw woord waar maakt. En dat ge dat heel bijzonder in de weg van bekering en van geloof aan uw volk laat zien. Dat ge het bevestigt aan hun hart. En dat het dan als een wonder van genade, de weelde van de genade, ervaren mag worden. Gij hebt gesproken. Merk op mijn ziel het woord dat God gesproken heeft. Heren, dat uw kinderen zich dat in herinnering mogen roepen. Dat wonderlijke woord wat bevrijdend, wat doorbrak, wat de schaduwen verdreef. En wil u geven dat ze weer iets van diezelfde goedheid die daarin meekwam, van diezelfde genade mogen smaken. Wees zo met ons vanavond. Laat de boodschap die vanuit de oude zinnen, niet altijd gemakkelijke zinnen, van onze Dordtse leerregels tot ons komt, duidelijk mogen zijn voor jongeren en voor ouderen. En wil u zo krachtig in de prediking meekomen, dat het voor ons voor het eerst of opnieuw tot zegen mag zijn. Heren, denk aan de hele gemeente. Wees u met allen die het moeilijk hebben, die met hun gezondheid worstelen, of die tobben met moeilijke vragen, problemen in hun eigen leven, in gezin of familieverband. U kent alle dingen. U weet zelfs wat verborgen ligt. Wees u ons nabij. Wees ook met ons, wanneer er redenen mogen zijn om uw naam te erkennen. We zeggen uw naam dank dat zuster Oorbeek vanavond voor het eerst weer in de kerk mag zijn, na een periode van ziekte en een operatie. U hebt alles zo wel gemaakt. En we willen uw naam ook openlijk in deze dienst daarvoor herkennen en van u smeken of u verder bij het klimmen van de jaren haar nabij wilt zijn en naar lichaam en ziel aan haar wilt denken. Wil u zijn met de kerken? Wil u alle arbeid in uw koninkrijk gedenken? Heren, bijzonder wanneer het gaat vanavond over de prediking van het woord en over die welmenende roeping waarmee u tot zondige mensen komt. O, laat dat woord zijn kracht mogen doen. Allereerst onder ons in onze kerken, maar in heel de gereformeerde gezinten. Ja, over heel Nederland. Want wanneer we iets kennen van die krachtige, welmenende roeping en de kracht daarvan mochten ervaren, dan zullen we toch gunnen. Juist ook aan hen die van het woord verstoken zijn en die er niets meer van afweten of in een zee van zonde verzonken zijn. Heren, geef dat Nederland verzonken in een diepe doodslaap van ongerechtigheid het woord weer mag horen. Dat zij die afgedwaald zijn, ook uit onze gezinnen en uit ons midden, het woord opnieuw mogen horen. Wil u een opleven geven, een ontwaken, een reformatie onder ons. En geef dat het woord zijn kracht mag doen, door mag werken tot in de breedte van de samenleving. Heren, we belijden het, dat hebben we niet verdiend. We hebben het er als land en volk, als vorstenhuis, regering en onderdanen niet naar gemaakt. En als u rechtvaardig ons zou verlaten, dan is er voor ons alleen maar reden om uw oordelen te aanbidden. Maar we smeken u in alle eerbied, denk in toorn aan het ontfermen. Denk aan uw eigen woord dat ge toch geen lust hebt aan de dood van de zondaar. Heere, erbarm u over Nederland. Erbarm u over de wereld in nood, waar het oorlogsgeweld onverminderd woedt en de mensen elkaar afslachten, die gij naar uw beeld hebt geschapen. Waar hongersnood is en ongeloof de heerschappij heeft. Heere, laat het woord als een zoutend zout en een lichtend licht door mogen breken in de vele lagen van duisternis die over deze wereld hangen. Wil u daartoe het werk van de zending en van de verkondiging van het evangelie onder Israël en van de evangelisatie gebruiken. O God, kom gij erin mee en laat de bazuin van het evangelie over deze wereld, in ons vaderland, in onze kerken geen onzeker geluid horen, maar dat het een krachtig geluid mag zijn, een helder geluid. En wil u, waar bazuinen verstopt zijn met moderne theologie en de eigen gerechtigheid van ons hoogmoedig verstand, die bazuinen openen en harten van hoogleraren en predikanten die met de dwaalgeesten behept zijn, vernieuwen. En als ze zich blijven verzetten tegen het klare getuigenis van uw woord, breek die valse bazuinen, die verstopte bazuinen dan maar stuk, Heere. Opdat ze de massa's maar niet zouden verleiden. En wil u zegenrijk rijden op het woord van uw waarheid. Dat vragen we bijzonder voor ons en onze kinderen deze avond. In het besef dat geen kruimel van de dingen die we vragen verdiend is. Maar we smeken, doe gij het. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19 en daarvan de versen 4 en 6. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 85 het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft, zijn gunstgenoot van blijde troost en vree, mits hij niet weer op het spoor der dwaasheid tree. 85, het derde vers. Geliefde gemeente, misschien belt u wel eens onder de indruk geraakt van die geschiedenis uit het evangelie, waar de Heer Jezus Christus ons getekend wordt als borg, zaligmaker, wenend over Jeruzalem. Het is kort voordat hij gekruisigd zal worden. En hij komt van de heuvels af in de richting van Jeruzalem en ziet daar op de top van de berg Sion die schitterende stad Jeruzalem liggen in het zonlicht. En zo lezen we dan begint de Heer Jezus te wenen. Er staat in de oorspronkelijke tekst dat hij in snikken uitbarstte. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, gelijken hen haar kuikens. En gij hebt niet gewild. En zo gaat hij, en de discipelen zijn er wat ontzet over, snikkend, luid in tranen, uitbrekend voort in de richting van de stad, terwijl hij die woorden 2 of 3 maal herhaalt. Jeruzalem, Jeruzalem. De Heer Jezus wist dat er in Jeruzalem heel veel mensen waren die het hart voor hem gesloten hadden en die het hart voor hem zouden blijven sluiten. Want we lezen in de schrift dat de Heer Jezus ook als mens wist wat in de harten van de mens was. En dan kan de vraag wel eens boven komen, misschien hebt u hem ook wel eens in uw hart voelen kloppen. Zou de Heer Jezus dat nu echt gemeend hebben? Zouden die tranen over Jeruzalem nu echt geweest zijn? Ja, tranen over mensen die hem zouden zoeken. Die op de Pinksterdag zouden zeggen, wat moeten we doen? Dat kunnen we nog begrijpen. Maar over Caiaphas? En over Pilatus. En over die schimpende leden van het Sanhedrin. En de knechten uit het hoge priesterlijke paleis. Die hem straks met vuisten slaan. En toch, gemeente, hebben we geen reden om aan het echte van de tranen van de Heere Jezus over een afkerige stad te twijfelen. Want het evangelie laat ons horen dat de Heere Jezus over de hele stad en juist over degene die niet gewild hebben, weent. En daarin wordt iets zichtbaar van de geweldige ernst en de geweldige drang waarmee hij het evangelie heeft verkondigd tijdens zijn aardse leven en waarmee hij wil dat het evangelie tot in de laatste dagen toe verkondigd zal worden. Die roeping tot geloof en bekering moet zo verkondigd worden dat het in alle ernst op het hart van de gemeente en van degene die het horen gebonden wordt, dat de Heere Jezus Christus het ernstig meent wanneer hij zegt, bekeert u. En achter elke prediking, als het goed ligt, dienen die tranen van de Heere Jezus over Jeruzalem zichtbaar te worden. Al is het misschien maar in de vette. Jeruzalem, Jeruzalem. Wel, zo willen we samen nadenken met Gods hulp over dit gedeelte van onze belijdenis. En we schrijven daarboven de roepstem van het evangelie. Want daar gaat het over in deze paragrafen 7 en 8. En dan zijn er twee dingen die bijzonder onze aandacht vragen. Allereerst letten we op het voorrecht van deze roepstem. Daar gaat het over in paragraaf 7. En in de tweede plaats de inhoud van deze roepstem. Daar worden we bij stilgezet in paragraaf 8. Dus de roepstem van het evangelie. Ten eerste het voorrecht. En ten tweede de inhoud van deze roepstem. De meesten van ons weten dat we de afgelopen weken stil hebben gestaan bij het begin van hoofdstuk 3 en 4 van onze Dordtse leerregels. En in hoofdstuk 3 en 4 gaat het over de bekering van de mens en de manier waarop dat toegaat. Van de bekering des mensen en de wijze van dezelfde, zo staat er boven in de oude taal van onze Dordtse vaderen. Dat is dus een heel belangrijk hoofdstuk, want hier wordt getekend en dat gaat van stap tot stap hoe de Heere zondaren bekeert. En we hebben gezien dat dat uitvoerige hoofdstuk begint in de diepte van het dal. Het begint waar ook de Bijbel begint, met de zonde van de mens. Het tekent ons zoals we zijn, gevallen mensenkinderen, die van zichzelf zich niet tot God bekeren, die zelfs helemaal geen behoefte hebben aan God, die wel goed geschapen zijn, maar door eigen zonde zichzelf van al die schone gaven die God gegeven had beroofd hebben. En daarom is de mens dood in zonde en in misdaden. Hebben we het beaamd? In gedachten onze handtekening ondergezet? Zo is het. Of waren het opnieuw bekende klanken, die we al 20 of al 60 of al 50 jaar gehoord hebben? En we knikten instemmend. En we zeiden: het is waar. Maar ons hart bleef er koud om. Kijk, dat is het teken dat wat die Dordtse leerregels verder zeiden ook zo waar is. Dat die mens uit zichzelf niet naar God zoekt en naar God vraagt. En dat hij ook met behulp van natuurlijke gaven en krachten niet in staat is om zich te bekeren. En zelfs niet met behulp van de wet van Mozes. Daarmee bedoelde de Dordtse leerregels, zo zagen we vorige week, met levensverbetering, met een beetje bijschilderen hier en een beetje opknappen daar. Nee, dat kan ook de bekering niet veroorzaken. En zo is ons eigenlijk getekend in de voorgaande zondagen het bankroet van de mens. Geestelijk is er niets goeds in die mens. Kan en wil hij zichzelf niet bekeren. Maar door die donkere schaduwen heen glinsterde toch de laatste zondag ook enig licht. Toen onze Dordtse leerregels zeiden: wat het licht van de natuur en de wet niet doen kan, dat doet God. Door de kracht van de Heilige Geest. En die Geest werkt door de bediening der verzoening. Dat is de prediking van het heilig evangelie. Kijk, en daar gaat het nu verder over in deze paragrafen die vanavond voor ons liggen. Want voordat de Dordtse leerregels nu eigenlijk gaan spreken over dat geheim van de waarachtige bekering, wordt eerst vrij breed aandacht geschonken aan het instrument wat God daarvoor gebruikt, aan de middelen die de Heere daarbij toepast. En dat is vooral de prediking van het heilig evangelie. Of, zoals onze Dordtse vaderen het zeiden in paragraaf 6, de bediening der verzoening, de welke is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft. Gelovigen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Nou, en dan borduurt de paragraaf die we vanavond opgeslagen hebben daarop voort. Dat is dus Gods wil. Om door middel van de prediking van het evangelie mensen zalig te maken. En van die wil van God wordt gezegd dat die in het Oude Testament aan weinigen ontdekt was. Dat betekent, de wil van God, de prediking van het woord, die kwam onder het Oude Testament slechts onder weinigen. Maar in het Nieuwe Testament is de scheiding tussen Israël en de volken weggenomen en heeft hij die wil, dat evangelie, aan meer mensen geopenbaard. En als we dan zo zien dat God vroeger in de tijd van het oude Israël dat slechts aan weinigen bekend heeft gemaakt en nu aan meer mensen bekend maakt, ook aan de heidenvolken, dat moeten we niet toeschrijven aan het feit dat het ene volk beter is dan het andere of dat ze verder gevorderd zijn op de weg van zedelijkheid of wetenschap of wat dan ook. Maar het feit dat de Heer het ene volk en het ene deel van de wereld geestelijk meer begunstigd dan het andere deel, dat is enkel en alleen te verklaren vanuit Gods wil, vanuit Gods welbehagen. Kijk, daar raken we een thema aan wat we eigenlijk in ander verband in de Dordtse leerregels al een keer eerder tegenkwamen, namelijk in het allereerste begin. God laat het evangelie prediken. Zo lezen we in hoofdstuk 1, paragraaf 3. En hij zendt de boodschappers van dit heilig evangelie goedertierenlijk tot wie hij wil en wanneer hij wil. Daar hebt u hetzelfde. God zendt de prediking goedertierenlijk tot wie en wanneer hij wil. En met andere woorden wordt hier precies hetzelfde onderstreept. En daarom moeten we daar toch een moment bij stilstaan. En laten we dan meteen maar heel duidelijk zeggen, het feit dat wij en de meesten van ons van kindsbeen af onder de prediking van het woord bekendgemaakt zijn met die wil van God, dat is een wonder. Dat is een groot wonder. Het is ook een onverdiend wonder. Want als we nog even terugkijken naar dat oude Israël waarover het hier gaat, dan ziet u dat in die tijd dat David en dat Salomo leefden, het evangelie maar aan betrekkelijk weinig mensen bekend was. Het meeste van deze wereldbevolking was volstrekt in heidendom en duisternis gehuld. En ze kenden de weg der zaligheid niet. Waarom was dat? Was Israël zo'n goed volk? Ach wel, nee. Israël was door de Heere uitgekozen, niet omdat het beter was dan andere volken, maar dat was Gods vrije gunst, zijn eeuwige liefde. En in zijn eeuwige liefde gaf hij aan dat volk de getuigenissen van de wet. We hebben het gezongen zo even na de geloofsbelijdenis, Psalm 147. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo wou hij met geen volken handelen. Die moesten zijn getuigenissen en zijn verbondsgeheimen missen. En toen heeft God die muren gebroken. Want in de tijd van de uitstorting van de Heilige Geest, werd die muur die God om Israël getrokken had opengebroken. De muur van de afscheiding, zo zegt de apostel in Efeze 2, en werd het evangelie uitgedragen tot aan de einden der aarde. Maar opnieuw bleek, het ene volk werd wel met de prediking van het evangelie in aanraking gebracht en andere volken werden voorbij gegaan. Waarom is het dat het evangelie doordrong in Klein-Azië, maar daar grotendeels weer verdwenen is onder de zware knoet van de islam? Waarom is het dat het evangelie gebloeid heeft in de derde en vierde eeuw in Noord-Afrika, maar daar verstikt is onder de hamer en de sikkel van het mohammedanisme? Waarom is het dat in deze noordelijke landen van Europa het evangelie kwam redelijk laat? En dat het er tot nog toe gebleven is. Waarom is het dat wij in deze lage landen bij de zee nog steeds het evangelie van Gods genade mogen hebben en het nog steeds mogelijk is dat de kerken open gaan en dat in vrijheid het woord wordt verkondigd en dat we door de week vrijuit kunnen lezen, kunnen bidden, catechisatie kunnen houden, zondagsschool en verenigingen door kunnen gaan? Waarom is het? Omdat Nederlanders een schrapje voor hebben? Omdat Nederland het Israël is van het Westen? Nou, geloof er maar niets van. Het is het behagen van God. En laten we dan maar heel persoonlijk zeggen, gemeente, het feit dat u en ik onder het evangelie zijn groot geworden en tot op de huidige dag met het woord van vrije genade in aanraking mogen komen. Dat is niet aan onze braafheid, netheid te danken, maar aan het welbehagen van God. En daarin betoont de Heere heel persoonlijk voor u en voor mij wat? Dat hij nog arbeid aan onze zielen wil ten koste leggen. Zeggen we dan. Dat hij ons behoud zoekt. Zoals het staat in onze tekst, in die bewogen woorden van Ezechiël. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin heb ik lust dat ge u bekeren zoudt en leven. En dan wordt de stem van de Allerhoogste God bijna smekend. Bekeert u, o huis van Israël. En vult u nu uw eigen naam maar in de plaats van huis van Israël. Want waarom zoudt ge sterven? Iedere preek die u horen mag. Of de dominee er nou bij was, of erin was, of niet zo. Of de man op de kansel nu vele gaven had of slechts één talent. Als het woord helder en zuiver verkondigd wordt, dan staat er boven iedere preek, en ook boven de preek die in de leesdienst gelezen wordt, zo waarachtig als ik leef. Ik heb geen lust in de dood van de zondaar. God geeft dat in zijn welbehagen. Terwijl andere volken en andere delen van de wereld met het woord van diezelfde God nog niet of niet meer in aanraking komen. Zien we het wonder daarvan? Jonge mensen, zien we het wonder daarvan dat je een christelijke opvoeding hebt? Dat je op scholen het woord voorgeschoteld krijgt. Op de catechisatie. Op de vereniging. In de kerk. Dat je een bijbeltje hebt. Dat we in vrijheid met het woord van de Heere werkzaam mogen zijn. Bezig mogen zijn. O, wat kunnen we die dingen soms. Ja, wel waarderen misschien, dat nog wel. Maar zo gewoon achten. En wat is het daarom nodig dat we door het woord van God zelf en vanuit onze belijdenis er weer eens krachtig aan herinnerd worden. Dat het Gods goedheid, Gods welbehagen is dat het woord van de Heere ook aan ons is bekendgemaakt. Kijk, en dan gaan onze Dordtse leerregels daar nog een ogenblik op door, wanneer ze zeggen dat dit alles te danken is aan de onverdiende liefde Gods en het gans vrije welbehagen. Waarom ook diegene aan wie buiten, ja tegen alle verdiensten, zo grote genade geschiet, haar met een nederig en dankbaar hart moeten erkennen. Maar in de anderen wie deze genade niet geschiet, moeten zij met de apostel de gestrengheid en de rechtvaardigheid van Gods oordelen aanbidden en die geenszins curieuselijk onderzoeken. Ja, dat is dus genade. Als we het woord mogen bezitten, want zo spreken de leerregels daarover. Ja, zegt u misschien, dat is toch nog maar algemene genade. Jazeker. Als we alleen het woord hebben en we zijn onder dat woord niet verbroken. En we hebben door dat woord en door de geest van de Heere die enige naam onder de hemel niet leren kennen als een naam tot zaligheid. Dan is het alleen maar algemene genade, inderdaad. Maar dan toch genade. Maar dan toch een blijk van Gods liefde. Maar dan toch een blijk van Gods welbehagen. Calvijn zei het zo. Gods welbehagen heeft een algemene kant en een bijzondere kant. De algemene kant is dat de Heere volken onder de prediking van het evangelie brengt. En daarin die volken rijk zegent. Ik noem dat de algemene uitverkiezing. En het behaagt God om onder die volken die hij in het algemeen verkoren heeft, om het evangelie daar te laten brengen, zijn raad te volvoeren en mensen tot waarachtige bekering te brengen. Onthoud het, gemeente, er is een algemene genade. En ook al kennen wij die uitdrukking misschien niet zo, je mag van mij ook zeggen, het is schriftuurlijk, denk ik, en zeker reformatorisch om het te zeggen, er is een algemene verkiezing. Want God heeft volken, streken verkoren om het woord te horen. En dat is een rijke gave. En vandaar dat onze Dordtse leerregels onderstrepen, allen wie tegen de verdiensten en buiten de verdiensten toch die gave ontvangen, die moeten haar met een nederig en dankbaar hart erkennen. Doen we dat, jonge mensen? Dankbaar voor je opvoeding. Nou, niet voor alles wat er in je opvoeding gebeurt. Dat hoeft ook niet. Maar dankbaar dat de Heere je geboren deed worden in een christelijk gezin. Dankbaar dat je bij het woord mag leven. Of probeer je als schokschouderend onder het juk van het woord uit te wringen. En zeg je het innerlijk misschien, aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Dan zondig jij als verbondskind tegen de voorrechten, tegen de gunstbewijzen, tegen de liefdebewijzen van de Heere. En dat is altijd de ergste zonde. Zonde tegen liefdebewijzen en gunstbewijzen wordt ook het zwaarste aangerekend in de schrift. En denk het je nu eens in dat er wel zoveel volken op deze wereld wonen die van het woord van de Heere verstoken zijn. Zoveel kinderen geboren zijn in hetzelfde jaar dat jij geboren bent. Die van God nog gebod weten en niet alleen in Calcutta of in Bombay. Maar ook in Amsterdam en ook in Rotterdam en ook in Middelharnis en Sommelsdijk. Dat God jou en u bevoorrecht hebt dat u weet van zonde en genade. Weet van de verbondsgeheimenissen van God. Weet van het onfeilbare woord. Wat zouden we onder verbroken moeten zijn? En wat is het erg als mensen voor de heiligste dingen hun schouders ophalen. Ik weet nog goed als kleine jongen, een jaar of 13, 14. Ja, dan noem je jezelf niet klein meer natuurlijk. Maar je bent het nog wel. Net op de knapenvereniging, zo heette dat toen, min 16 zeggen we vandaag aan de dag. Met kerst een bijbeltje gehad, 1959. En we zaten daar met elkaar zo. Terwijl de leider een hele toespraak hield over goede dingen, bijbelse dingen van het woord. En een van mijn schoolmakkers, die nam het bijbeltje, het was nog brandnieuw. En alleen maar om flink te doen. Hij opende het en hij spuugde erin. En keek rond hoe flink hij wel niet was. En nog een keer, hij spuugde er weer in. Tot 10, 15 keer toe. Zodat het boekje helemaal vervormd was. En hij ging naar huis en hij zei, straks gooi ik het in de prullenbak. Het hoeft niet meer. Misschien dat we geschokt zouden zijn als we zoiets zien. Ik was het in elk geval wel. En dan zien we soms zo heel duidelijk wat er leeft in het hart van een mens. In zijn hart. En ook in het mijne. Begrijpt u, hoe gaan we met het woord om? Hoe gaan we met de voorrechten om? En met de zegeningen om? Die God in zijn liefde geeft. Die God in zijn welbehagen geeft. Dan zegt u, maar zo ben ik niet. Ik ben dankbaar dat het woord nog verkondigd wordt. En ik ben rechtzinnig en dit en dat. Ach, luister nou eens even heel aandachtig. Bent u onder dat woord wel eens verbroken? Bent u onder dat woord wel eens tot inkeer gekomen? En heeft dat woord door de bediening van de Heilige Geest zijn kracht mogen doen? Want dankbaar erkennen. Kijk, dat leer je alleen in de weg van de bekering. Dat leer je alleen wanneer je hart voor het woord open mag gaan. En wanneer dat woord waarde krijgt voor ons hart en voor ons leven. Ja, zegt iemand, maar daar ligt het hem nu net aan. Dat is nog nooit gebeurd. En hoe komt dat dan? Dat dat nog nooit gebeurd is? Wel, zei iemand nog niet zo lang geleden tegen me, dominee, ik heb nog nooit wat van dat woord in mijn hart gevoeld. Ik heb er nog nooit wat van ervaren. Nou, dan bezit je toch niets? Nee, inderdaad. Het gaat niet zonder ervaring. Het gaat niet zonder beleving van de dingen. Dat is noodzakelijk, u hebt gelijk. Maar de vraag is dan natuurlijk wel, hoe komt dat toch? Dat het woord zijn kracht niet doet in ons leven. Hoe komt het toch? Dat ons hart gesloten is gebleven tot nu toe voor dat woord. Dat is toch een vraag, jonge mensen, ouderen, die we onszelf mogen en moeten stellen wanneer we onbekeerd zijn. En dan moeten we het goed vanuit het woord en vanuit de belijdenis zien. Dan zegt onze belijdenis hier heel nadrukkelijk dat wanneer ons hart gesloten blijft voor het woord, dat niet ligt aan God. Dat wij God daarvan de schuld niet kunnen geven. Kijk, dat was namelijk de aanklacht van die remonstranten. U weet wel, de tegenstanders van de Calvinisten op de synode van Dordrecht. Die zeiden, kijk, wij brengen het evangelie. Wij zeggen tegen alle mensen, Christus is voor u gestorven. En nu moet u voor hem kiezen. Een ruim evangelie is niemand van uitgesloten. Maar als je nou zegt, zoals Calvijn dat zei en zoals vroeger Augustinus dat zei, dat het evangelie wel verkondigd wordt, maar dat de mens niet kiezen kan en dat hij dood is in de zonden en in de misdaden. Nou, dat is toch geen evangelieprediking? Wel, zeiden de Dordtse vaderen, dat is nu juist de grootste evangelieprediking, als het tenminste goed gebeurt. En vandaar dat u in de Dordtse leerregels zo heel veel onderwijs vindt over de prediking. Hoe er goed bijbels gereformeerd reformatorisch gepreekt moet worden. Daar staan de Dordtse leerregels vol van. En hoe moet dat dan? Wel, dan komen de Dordtse vaderen niet met een algemeen evangelie. Christus is voor iedereen gestorven en dan moeten de mensen maar kiezen. Dat wijzen ze radicaal af. We hebben dat al meermalen gezien. Maar ze zeggen wel, God komt met het evangelie. En wie nu bevoorrecht zijn, zo bevoorrecht dat ze allemaal onder dat evangelie mogen zitten en die geroepen worden tot bekering en tot geloof, die worden ernstig geroepen. Want God betoont ernstig, en waarachtig in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen en hij belooft ook met ernst aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. U moet er eens goed op letten en u mag er wat mij betreft een streepje onder zetten in uw psalmboek. Dat in dit korte artikel 3 keer gesproken wordt over met ernst. Hier wordt van alles wat God in de prediking zegt en belooft, gezegd dat dat ernstig gemeend is. Misschien mag ik de Latijnse uitdrukking noemen. Het woord serius wordt daar gebruikt. Serio vocantur. Ze worden ernstig geroepen. En serius, u weet het, daar is ons serieus van afgeleid. Met volle ernst, mag ik het heel eenvoudig zeggen vanavond, God meent het ernstig, God meent het serieus. Wanneer hij mensen roept tot bekering. En hij meent het in volle ernst. Wanneer hij zegt dat het hem aangenaam is dat de geroepenen ook tot hem komen. En hij meent het in volle ernst wanneer hij aan degene die komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven belooft. Waarom benadrukken de Dordtse vaderen dat zo sterk dat de Heeren het ernstig meent in al die dingen? Wel omdat ze weten van de bezwaren die er leefden bij de remonstranten. En ook omdat ze weten van de bezwaren die er leven in ons eigen hart. Zullen we het maar even onder woorden proberen te brengen? Ja, wanneer je hoort dat God mensen roept tot bekering. Maar wanneer je weet dat een mens dat uit zichzelf niet kan. En wanneer je soms allang zoekt en bidt en worstelt, Heere, bekeer me, maar er gebeurt maar niets. En je ontmoet soms oudere mensen die zeggen, dominee, ik bid er dag en nacht om, maar er gebeurt niets. Dan kun je soms heimelijk de gedachte gaan koesteren, zeg, zou God het nou echt menen? Wanneer hij mij roept tot bekering, dat hij mij ook zalig wil maken. Zeg, God weet toch wie uitverkoren zijn? Zou God het echt menen? Als je aan heel die gemeente, allemaal hoofd voor hoofd, laat zeggen, bekeert u? Voelt u dat twijfelslangetje niet opkomen in uw hart soms? En dat twijfelslangetje is een geweldig gevaarlijk slangetje. Want door dat slangetje dat inblaast in onze harten, gaan we God verdenken. Want dat gebeurt hier. Als wij God horen roepen en horen nodigen, als we de tranen van de Heere Jezus zien, als hij weent over Jeruzalem, en als we de bewogenheid van de Allerhoogste God horen in het hoofdstuk wat gelezen is, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Dan zegt dat stemmetje van binnen, zou God dat werkelijk menen? En gemeente, als we naar dat stemmetje luisteren, dan vallen we in zonde. In een zonde die God onterend is. en die voor ons persoonlijke leven buitengewoon schadelijk is. En het erge is dat die zonde zich vaak kleedt in een uiterst vroom rechtzinnig gewaad. Dan zeggen we zo heel makkelijk, ja, er gebeurt niks. En God moet het doen. Dat is waar. Maar hoe zegt u dat? Zegt u dat terwijl u heimelijk God de schuld geeft? Zegt u dat terwijl u heimelijk de Heere beticht van onoprechtheid en van onwaarachtigheid? Mijn beste vriend, dan is het geen wonder dat er niets gebeurt. Want u zondigt met opgeheven hand. Wat leest u in de wet van Mozes? Als iemand willens en wetens zondigt, dan zondigt hij bewust met opgeheven hand. En wanneer wij met vrome redeneringen, op zich met ware stellingen, God verdenken in zijn genade, in zijn gunst, in zijn trouw, dan zondigen we bewust. En dan halen we duisternis op duisternis over onze ziel. En daarom is zo nodig dat dit soort listige slangen gevangen worden in de prediking van het woord. Dat dit soort stemmen wordt aangewezen. En dat we vanuit woord en belijdenis erop gewezen worden als de Heere roept. Dan is het niet zo dat de Heere niet ernstig meent dat hij zegt. Wie zou daar nog aan kunnen twijfelen wanneer het portret getekend wordt van de wenende borg en zalig maken de Heere Jezus Christus. Jeruzalem, Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen gelijk en hen haar kiekens, maar ge hebt niet gewild. Zo spreekt de Heere tot u en tot jou, mijn onbekeerde vriend in de kerk. Wenend. En daarom zegt Paulus het ook, wenend. In de naam van Christus, laat u met God verzoenen. Ja, maar is dat niet waar dat God het moet doen? Is dat niet waar dat we van onszelf niets kunnen? Ja, inderdaad, het is waar. Maar waar brengt u dat? Want wanneer u werkelijk in gaat leven, dat God het moet doen omdat u het zelf niet kunt, dan kunt u niet rustig meer voorleven. Dan verloopt uw leven zo gladjes niet meer. Dan wordt u gedreven om te zoeken. En dan gaat u zeggen, Heere, nou heb ik in uw woord gelezen en ik heb het in de prediking al zoveel keer gehoord dat u roept tot bekering, maar ik kan het niet. Ik heb vanuit de prediking gehoord dat u eist tot bekering en dat die eis rechtvaardig is en dat de mens daar geen streep van af kan doen, want dan zondigt hij tegen het recht van u. Ik heb ook gehoord dat we zo geneigd zijn om u van kwade bedoelingen en kwade trouw te verdenken. En dat is waar. Ik denk zo gauw, de Heere doet het toch niet en hij hoort toch niet en hij meent het niet oprecht. O God, vergeef. O Heere, vergeef mijn zonde. Niet alleen de zonde die ik tegen de wet en tegen de geboden van u bedrijf, maar ook de zonde van het ongelovig verdenken van God. Van de onwil en van de onmacht. Want lieve mensen, laten we toch alsjeblieft niet vergeten in onze dagen. Onmacht en onwil is zonde. Dat kunnen we niet doorgronden. Dat kunt u misschien ook niet begrijpen. Maar het is zonde tegen God. waar u en ik voor verantwoordelijk zijn. U kunt niet zeggen, het is een noodlot wat over me gekomen is. Wat kan ik eraan doen? Dat is heidendom. Het is zonde voor God. Dat ik niet ben wie ik moest zijn. En vergist u zich ook niet. Wanneer we veel spreken over onze onmacht. Een mens onbekwaam tot enig goed. O, diepe waarheid. Maar achter die onmacht schuilt onze onwil. Want met onze onmacht zeggen we tegen de Heere. En wij willen niet dat deze koning over ons zij. En voelt u het niet? Zo wordt ons iedere uitvlucht en iedere verontschuldiging ontnomen. En dat is nou zo dringend nodig. Dat de prediking van wet en evangelie niet slechts de zonde aanwijzen. Maar ook alle verontschuldiging ontnemen. Opdat de goddeloze mond en de vrome mond gestopt worden voor God. Daar is heel wat voor nodig in de eeuw waarin de mens mondig geworden is. En zijn mond knap roert in de samenleving en in de kerk. Maar wanneer we God leren kennen en onszelf leren kennen en in die weg Christus leren kennen, dan zijn er momenten dat onze mond gestopt wordt. Dat we stil worden. En dat alle verontschuldiging ons ontnomen wordt. Kijk, en dan krijgt dat woord steeds meer waarde. Oh, er zijn woorden uit de schrift en woorden in de prediking waar we ons aan stoten. Heren, is het dan zo? Die vragen die branden in ons hart. Maar de Heere zegt. Tot dode zondaren. Tot onwillige. Tot weerbarstige harten. Tot mensen die zich alsmaar zoeken te verontschuldigen. En zich verschuilen achter hun vijgenbladen. Dat hij zondaren bekeren wil. En dat hij ernstig meent wat hij zegt. Gemeente, dan mogen we op grond van de schriften geloven dat de Heere oprecht meent. Wanneer hij tot u en tot mij zegt, wanneer we onder het woord zitten, bekeert u. Dan ziet de Heere dat graag. Ik heb er lust in, staat er. Dat is nu zijn liefste wens. Dat zondaren zich bekeren, gelooft u dat? Dat de Heere zo graag ziet dat uw leven verandert. En uw hart vernieuwd wordt. En als u daar iets van mag kennen in uw leven, gelooft u dat? Dat de Heere dat zo aangenaam is. Wanneer uw leven meer en meer vernieuwd wordt. En dan zegt de Heere het ernstig. Het is mij aangenaam. Ik zie het graag dat degenen die geroepen zijn tot hem komen. Oh, zegt iemand, maar dat kun je toch niet? Nee, dat kun je ook niet. Maar brengt u dat op de knieën voor God, zodat u zegt, Heere, nou heb ik het weer gehoord. Het is zo duidelijk gezegd in uw woord. U wilt graag dat zondaren zoals ik tot u komen, maar ik weet niet hoe dat moet en ik kan het niet. Heere, leer u het mij. Het is toch uw eigen woord. U hebt het toch zelf gezegd. Dat u zo graag ziet dat we met alles tot u komen. Schraag op dat spoor mijn wankelende schreden. Open de weg, leid u me. En dan staat er dat de Heere met ernst belooft aan allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Oh, misschien durft u het er zelf niet voor te houden. Misschien struikelt u vaak. Misschien is het donker in uw leven. En toch, Als u eerlijk bent en in uw hart laat zien, dan zegt u, Heere, u weet het toch. Ten diepste zoek ik u en kan ik zonder u niet leven. Maar er zijn zoveel bezwaren, het is zo onmogelijk aan mijn kant. Dan wil de Heere voeten die het niet kunnen en wankelende schreden richten op het pad wat hij zelf wijst. En dan belooft hij de rust in die weg te zullen schenken. Want u moet het goed vasthouden, gemeente. De Heere belooft genade. En die belooft hij ruim. Die belooft hij royaal. Maar hij belooft wel die weg te schenken in de weg van de bekering. In de weg van het ootmoedig zoeken van hem. En dat kunnen we onszelf niet geven. Maar op die weg wil de Heere ons, als we het van harte van hem begeren, wel leiden. Dat heeft hij zelf beloofd. En zo komt er diepte en ruimte in het evangelie. Want zo laat dit woord van God ons zien dat God geen lust heeft in onze ondergang. Maar dat God lust heeft in de bekering van zondaren. En dat het voor de grootste zondaar kan. Dat het ook voor degene die zo vastzitten. Wier hart zo ongevoelig geworden is. Die misschien al 70 of de 80 gepasseerd is en zegt, zou het voor mij nog kunnen? Nog staat het er. Dat de Heere zegt, met ernst roept hij. En met ernst betuigt hij ook wanneer u 74 of 83 bent. Wat hem aangenaam is, namelijk dat zondaren tot hem komen. En met ernst belooft hij dat wie nu als een arme zondaar met lege bevlekte handen tot hem de toevlucht neemt, dat hij de rust der zielen en het eeuwige leven krijgt. Uit genade. Het kan nog. Het kan voor de grootste zondaar, de oudste en de jongste in de kerk. Het kan voor degene die zegt, dominee, ik heb zoveel zonde. Het kan voor degene die zegt, ik zie het zo onmogelijk bij mezelf. Mijn hart is zo hard. Het kan voor degene die zegt, dominee, u moest eens weten hoeveel ik heimelijk God al de schuld gegeven heb. Hoe ik gezondigd heb tegen zijn liefde en tegen zijn gunst. Het kan nog. Want al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. En hoe zwaar, hoe lang u ook gezondigd hebt. Hij wil genade bewijzen in Christus. En dan reinigt het bloed van Christus van alle zonden. Gemeente, zouden we het dan bij deze God niet zoeken? En zouden we het dan maar niet daar zoeken dat we nu alle verontschuldigingen voor hem neerleggen? En bij de Heere, neem alles wat u in de weg staat maar af. Al mijn vrome gedachten en mijn goddeloze gedachten. En leer me als een arme zondaar, als een kind, tot u te vluchten. Wijs me uw weg. Ik denk aan een oude ouderling die al lang in de eeuwigheid is. En die ooit na een dienst, toen hij voor zichzelf iets van de Heere had mogen ontvangen, met tranen in de ogen zei, ach, ik ben nu bijna 80. Maar ik kan wel weer terug toen ik 18 jaar was. En in dezezelfde kerk zat, alleen niet in de kerkenraadsbank natuurlijk. En dat de oude dominee die en die, een van de oudste predikanten aan het begin van de eeuw uit onze kerken, een preek hield en aan het einde van de preek alleen maar zei, er zit er nou nog een jongen van 18 jaar in de kerk. die in zijn hart zegt: Heere, wanneer u het aan me vraagt, wie heeft lust de Heere te vrezen? Dan zeg ik. Maar ik weet niet hoe het moet. En ik weet niet hoe ik u moet vrezen en zoeken zoals het behoort. En achteraf bezien, toen is het begonnen. Toen gaf de Heere iets van een indruk in mijn leven, hoe waard hij het is om gezocht en om gediend te worden. En toen ben ik gaan ontdekken wat er allemaal mankeerde aan mijn leven. Dat ook. Maar toch is dat gebleven, dat besef. Wie heeft lust de Heere te vrezen? De Heere zegt het vanavond welmenend, ernstig. Bekeert u. Want ik heb geen lust in uw dood. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En luister dan maar goed naar het woord van de Heere. Want dan zal het waar worden. Let op. Merk op, mijn ziel. Wat antwoord God u geeft. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heer, aan het einde van deze dienst zeggen we uw naam dank. Voor alles wat u gaf op deze dag. Het woord is tweemaal gebracht. Wil u het zegenen en de naprediker zijn. Wil u geven, Heere, dat de boodschap van het woord door mag dringen tot in ons hart. En dat we niet verder kunnen leven buiten u. En dank voor alles wat u schonk. Ga met ons deze week in. Sterk ons bij onze arbeid. Zegen onze kinderen op school of bij hun studie. Wil u, Heere, alles wat een hindernis kan zijn op weg naar u, ook deze week wegnemen. En leer ons u kinderlijk eenvoudig als zondige mensen kinderen te zoeken. Ach, en dan valt het bij u zo mee. Voor hen die in hun zonde en ellende tot u zich ter genezing wenden. Want ge meent het ernstig. Ge zijt oprecht. Getrouw waarachtig in al wat gezegd. Heere, dat leert uw volk verstaan. Geef dat wij er ook iets van mogen beleven. Ga met ons. Breng ons zondag weer hier. Zegen dan onze ambtsbroeder die hier hoopt voor te gaan. Sterk hem en zegen hem vanuit Sion. En wil ons nabij zijn als we in Elburg het avondmaal hopen te bedienen. Heere, maak het een gezegende zondag. En geef dat we elkaar op uw tijd weer terug mogen zien. We vragen het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 119, vers 53, zingen we samen. Uw woord is mijn lamp voor mijn voet. Vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u. En hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u. En geven u zijn vrede. Amen.